Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 84, het vijfde vers, willen wij gaan zingen. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. En wat er verder volgt in vers 5 van Psalm 84. Ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord erop zingen we van Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. 36 vers 2 na de geloofsbelijdenis. En daarna komt de schriftlezing tot ons die deze middag is uit 1 Kronieken 21... En daarvan het 14e tot en met het 25e vers. 1 Kronieken 21, vers 14 tot en met 25. En ieder van u spreekt in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Voor de vierde keer, gemeente, willen wij stilstaan bij de geschiedenis van de volkstelling door David. En in verband daarmee lezen we deze middag 1 Kronieken 21 vanaf het 14e tot en met het 25e vers. De Heere dan gaf pestilentie in Israël en er vielen van Israël 70.000 man. En God zond een engel naar Jeruzalem om die te verderven. En als zij haar verdierf, zag het de Heere, en het berouwde hem over dat kwaad. En hij zeide tot de verdervende engel, het is genoeg, trek nu uw hand af. De engel des Heeren nu stond bij de dorsvloer van Ornan, de Jebuziet. Als David zijn ogen ophief, zo zag hij de engel des Heeren staande tussen de aarde en tussen de hemel, met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand, uitgestrekt over Jeruzalem. Toen vielen David en de oudsten, bedekt met zakken op hun aangezichten. En David zeide tot God: ben ik het niet die gezegd heb dat men het volk tellen zou? Ja, ik zelf ben het die gezondigd en zeer kwalijk gehandeld heb. Maar deze schapen, wat hebben die gedaan? O Heere, mijn God, dat toch uw hand tegen mij en tegen het huis mijns vaders zij, maar niet tegen uw volk ten plage. Toen zeide de engel des Heere tot Gad, dat hij David zeggen zou, dat David zou opgaan om de Heere een altaar op te richten in de dorsvloer van Ornan de Jebusiet. Zo ging dan David op naar het woord van Gad, dat hij in de naam des Heeren gesproken had. Toen zich Ornan wendde, zo zag hij de engel. En zijn vier zonen, die bij hem waren, verstaken zich. En Ornan dorste tarwe. En David kwam tot Ornan en Ornan zag toe en zag David. Zo ging hij uit de dorsvloer en boog zich neder voor David met het aangezicht ter aarde. En David zeide tot Ornan: geef mij de plaats des dorsvloers, dat ik op dezelfde den Heere een altaar bouwen. Geef ze mij voor het volle geld, opdat deze plaag opgehouden worden van over het volk. Toen zeide Ornan tot David: neem haar maar heen. En mijn heer de koning, doe wat goed is in zijn ogen. Zie, ik geef deze runderen tot brandofferen en deze sleden tot hout en de tarwe tot spijsoffer. Ik geef het al. En de koning David zeide tot Ornan: nee, maar ik zal het zekerlijk kopen voor het volle geld. Want ik zal voor de Heere niet nemen wat uwe is, dat ik een brandoffer om niet offeren. En David gaf aan Ornan voor die plaats 600 gouden sikkels van gewicht. Tot zover de schriftlezing. Met Gods hulp willen we stilstaan bij het 18e tot en met het 25e vers. We lezen alleen het eerste en het laatste vers van de tekst. Toen zeide de engel des Heeren tot Gad dat hij David zeggen zou, dat David zou opgaan om de Heere een altaar op te richten in de dorsvloer van Ornan de Jebusiet. Tot en met vers 25. En David gaf aan Ornan voor die plaats 600 gouden sikkels van gewicht. Tot zover. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Grote en majesteitelijke Heere in de hemel, wil onze harten vervullen met eerbied voor uw heilige majesteit, wanneer we deze middag in het gebed tot u naderen. En laat het zo zijn dat we op de plaats waar we ons bevinden, hier in dit kerkgebouw of thuis in onze woningen, ons mogen verenigen in een gemeenschappelijk gebed. Ja, Heere, zou u door uw heilige geest willen geven dat er vanmiddag in ons leven iets mag zijn of iets mag komen van de plaats waar David door u werd gebracht. U bracht hem in de schuld voor uw aangezicht. U bracht hem op de plaats waar hij aan uw kant mocht vallen en het zei: uw hand zei toch tegen mij. Maar u bracht hem ook bij dat enige middel tot ontkoming. U bracht hem bij het altaar en u wees hem die enige weg. Heere, wil u geven dat de prediking van deze middag ons leiding mag geven in de omstandigheden van deze tijd. Misschien, Heere, dat we het ook wel enigszins moe kunnen zijn, al het nieuws en steeds weer dingen over de tijdsomstandigheden. Maar tegelijkertijd bidden wij dan ook van u of we wel moe zullen worden van het nieuws dat telkens tot ons komt, maar of u ons bewaren wil om moe te worden van de boodschap van uw woord in deze omstandigheden. Want u wilt uw woord leggen naast de actuele gebeurtenissen. En Heere, laat het zo zijn dat we acht mogen geven op uw woord. U weet ervan, als we dat ten diepste ook in alle achterliggende weken, dat er sprake is van een coronacrisis, nog niet is gebeurd in ons leven. Als wij misschien kennis hebben genomen van allerlei dingen en de preken hebben aangehoord, maar we hebben nog nooit echt geluisterd naar uw woord en naar uw getuigenis en naar wat u te zeggen hebt in deze dingen. Heere, zou u ons oor dan vanmiddag nog willen openen? En zou u het woord nog tot zegen willen laten zijn? Ja, Heere, laat er een boodschap mogen zijn voor een ieder van ons. Want het zou kunnen zijn dat ons geestelijk verkeren, onze geestelijke gestalte precies getekend wordt in de houding van David. Maar het kan ook anders. Het kan ook dat we ons vanmiddag moeten herkennen in Ornan of in de zonen van Ornan. Heere, hoe het ook is, geeft u dat wij vanmiddag vanuit uw woord onderwijs mogen ontvangen. En dat er licht mag vallen over ons hart en over ons leven. We doen u voorbeden, Heere, voor degenen die het moeilijk hebben. We dragen opnieuw aan u op degenen die op welke wijze dan ook hindernis en beperkingen ondervinden door de getroffen maatregelen. We denken aan degenen die juist door deze omstandigheden in eenzaamheid zijn geraakt. Heere, wil u hen opzoeken, zoals u de Emmausgangers opzocht. We bidden, Heere, of u zich wil ontfermen over degenen die zorgen kennen over hun bedrijf, over hun werk. Wilt u geven dat ze, Heere, mogen kennen het geheim om hun zorg op u te werpen? Wil u ook uitkomst geven? We bidden u voor degenen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Opnieuw dragen we hen aan u op die werken in de ziekenhuizen. Degenen die in de ouderenzorg en in de thuiszorg en in de gehandicaptenzorg werkzaam zijn. Er komt heel veel op hen af. En we bidden of u met uw genade en met uw gunst een beschermend schild om hen heen wil zijn. En of u hen moed en kracht wil geven om hun werk te doen. Op deze dag, als ook dat werk op uw dag door moet gaan, maar ook op andere dagen in de week. U weet ervan als we ons werk niet kunnen doen. Help ons ook dan. Wees u met de jonge mensen die een studie volgen of naar school gaan en nu aan huis gebonden zijn. Heere, wil u hen helpen, ook in de beperkingen die er in hun leven zijn. Wil u zijn met degenen die de dingen niet begrijpen. En ook zij kunnen er zijn, Heer. Mensen die te maken hebben met verstandelijke beperkingen. Of met afnemende gedachten bij het ouder worden. En wat kan het dan moeilijk zijn? Ook als het onze ouders of grootouders betreft. Die de dingen allemaal niet zo kunnen volgen. En voor wie de dingen toch ook heel verwarrend zijn. Bidden u, Heer, voor degenen die angst en zorg en moeite kennen. Voor gezinnen waar spanningen zijn door de omstandigheden. Heere, mogen we alle noden voor u neerleggen. We bidden u ook bijzonder voor de zieken. Of u ze herstel wil geven. Of u bewaren wil voor verergering van de ziekte. Of u terug wil brengen. Heere, gedenk hen die in de ziekenhuizen verzorgd worden. Degene die er zo ernstig aan toe zijn dat ze op een intensive care afdeling verblijven. Wil u wonderen doen. En we vragen van u, Heere, opnieuw, of u een keer zou willen brengen in de huidige omstandigheden. Ach, Heere, als we die dingen aan u vragen, dan voelen we verlegenheid. Want kunnen we zeggen dat we er persoonlijk echt mee in de schuld gekomen zijn? En kunnen we zeggen dat we er als kerken echt mee in de schuld gekomen zijn. En kunnen we zeggen dat we er als land en volk mee in de schuld gekomen zijn. En Heere, bewaar ons ervoor dat we daar overheen zouden leven. En toch, Heere, mogen we het in alle eenvoud voor u neerleggen in het gebed. U weet ook van de beperkingen die ons kerkelijke leven treffen. Dat we als gemeenteleden elkaar niet onder het woord kunnen ontmoeten. Dat maar een heel klein gedeelte van de gemeente in dit kerkgebouw aanwezig kan zijn. En het is om redenen van veiligheid en volksgezondheid. Maar we vragen van u of u een keer wil brengen in de omstandigheden. Heere, u bent toch een God van wonderen. U deed de plaag ophouden in het Jeruzalem van Davids dagen en u bent nog dezelfde. Heere, zou u het dan willen schenken, al moeten wij het beleiden dat we het er niet naar gemaakt hebben. Dat we het niet verdienen. Ontferm u zich, Heere. En boven alles wil u geven dat er vanuit deze aangrijpende omstandigheden, waarin u ook uw ongenoegen laat blijken over deze wereld. En wat is er niet een reden, Heere, waarom we ons voor u moeten verootmoedigen. Wilt u geven dat er uit deze aangrijpende dingen toch iets goeds mag voortkomen? U gaf het in Davids dagen. Want nadat de pestilentie ophield, werd de plaats van de dorsvloer van Arauna aangekocht. En het was de plaats waar de tempel later verrijzen zou. De plaats der verzoening. De plaats die sprak van hoe u zich naar een doodschuldig volk wilde overbuigen en de weg der zaligheid nog wilde bekendmaken. En Heere, zou dat toch mogen gebeuren? Hoe dat moet en hoe dat gewerkt wordt, Heere, wij weten het niet. We leggen onze verlegenheid maar in het gebed voor u neer. Maar wil u het werken onder de brede lagen van onze bevolking en buiten ons vaderland? Laat er, Heere, een geestelijk ontwaken mogen komen. En als u het geeft, dan zal het toch altijd gebeuren dat zondaren voor u de Heere leren buigen. In de schuld en in de verootmoediging. En dat de vraag die eenmaal klonk op de eerste Pinksterdag, de vraag van het hart wordt. Wat moeten we doen om zalig te worden? Want we liggen verloren. Heere, geeft u dat dat gewerkt zou mogen worden, ook onder ons, in dit kerkgebouw vanmiddag en thuis. We dragen alle die een taak in de dienst hebben aan u op. Gedenk ze, Heere, geeft u wat nodig is. Geeft u dat de uitzending van deze dienst goed mag plaatsvinden en de mensen mag bereiken. Ontferm u zich, geef wijsheid aan onze overheid. Ja, laten ook de koningen der aarde en de minister-president en de regering van ieder land, laten ze door uw genade hetzelfde mogen doen als wat David deed. Koning David werd klein voor u en bouwde een altaar voor de Heere. Heere, zou dat nog gezien mogen worden, tot eer van uw naam en tot heil van ons volk en van deze aardbodem. We vragen het alles. De vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Psalm 73, 11 en 13 willen wij gaan zingen. 73, het 11e en 13e vers. En op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven over te maken voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. moet, gemeente, een ontzaglijk indrukwekkend gezicht geweest zijn wat David heeft gezien. Halverwege tussen de hemel en tussen de aarde, aan de rand van Jeruzalem, die engel des verderfs met het zwaard in zijn hand, klaar om de stad Jeruzalem, die David veroverd had op de Jebusieten en die zijn hoofdstad en zijn residentiestad geworden was, te slaan met het zwaard van de pest, een dodelijke, besmettelijke ziekte. En op het moment dat de engel daar gekomen is, roept de Heere die engel toe dat hij zijn hand moet aftrekken. En wat betekent dat precies? Wel, dat wil dit zeggen dat die engel de hand met daarin het zwaard van de besmettelijke ziekte als het ware een ogenblik moet stilhouden. Dat betekent nog niet dat dat zwaard in de schede teruggaat. Dat lezen we pas zo tegen het einde van dit hoofdstuk, 1 Kronieken 21, het 27e vers. Daar pas staat: en de Heere zeide tot de engel dat hij zijn zwaard weder in zijn schede steken zou. Maar nu is er dat moment dat die engel daar staat, zonder de stad Jeruzalem te slaan, maar in een dreigende houding, klaar om het oordeel van God te voltrekken, zodra de Heere daarvoor weer de ruimte en de toestemming geeft. De Heere last met eerbied gesproken een pauze in. Een pauze waarin de ziekte een ogenblik zich niet verder verspreidt. En wat doet David in die pauze? En wat moeten zondaren doen in die pauze? David komt op de knieën. En David gaat het vragen aan de Heere, wat we de vorige keer hebben overdacht. Vanuit 2 Samuel 24, maar we vinden hetzelfde gebed ook in dit hoofdstuk, 1 Kronieken 21. Laten we het nog eens lezen vanuit het 17e vers. En David zeide tot God: ben ik het niet die gezegd heb dat men het volk tellen zou? Ja, ik zelf ben het die gezondigd en zeer kwalijk gehandeld heb. David belijdt zijn schuld nog eens voor de Heere. En daarin zien we, gemeente, dat de schuldbelijdenis in het leven van Gods kinderen geen eenmalige zaak is. Dat Gods kind ook niet kan leven bij redeneringen van eens vergeven en dan hoef je er nooit meer last van te hebben. Dezelfde David die in Psalm 25 zegt dat hij de zonde van zijn jonkheid voor zijn ogen ziet zweven. En dat die zonden vergeven moeten worden. Diezelfde David bidt het hier opnieuw, wat hij eerder in het hoofdstuk al gebeden had. En hier vraagt hij het opnieuw en hier beleidt hij het opnieuw. Heere, ik ben het. Ik heb gezondigd. En dat niet alleen. David beleidt niet alleen zijn schuld voor God, maar hij gaat ook voorbeden doen. Zo in het midden van het 17e vers. Maar deze schapen, wat hebben die gedaan? En daarmee wordt niet bedoeld dat het volk van Israël vrij uitging. We hebben gehoord hoe dat volk ook schuld had in de volkstelling en hoe het was dat de toorn des Heren voortvoert te ontsteken tegen Israël. En dat was niet voor niets. Dat er helemaal aan het begin van het hoofdstuk stond, dat had te maken met de schuld van het volk. Maar David treedt hierop als een voorbidder. En hij ziet vooral zijn eigen schuld. Ja, en dan krijgt hij zichzelf ervoor over. En dan zegt hij het aan het slot van vers 17. O Heere, mijn God, dat toch uw hand tegen mij en tegen het huis mijns vaders zij, maar niet tegen uw volk ter plage. David, valt God in de hand? En we hebben gehoord hoe David verwachting had van Gods hand, want bij de Heere waren veel barmhartigheden. Maar David, valt God ook in de hand als Gods hand een rechtvaardige hand is? En dan kan David er niets van afdoen. En dan zegt hij het: uw hand zij tegen mij. Wat is het een grote genade als de Heere een mens daar brengt. Als zo iemand tegen God en tegen het oordeel van God niets meer kan inbrengen, maar mag buigen onder het recht van God. Dat zien we hier in Davids leven. En kijk, waar David zo buigt, daar gaat de Heere op het gebed antwoorden. En daar gaat hij de enige weg van ontkoming, de enige weg van verlossing van dit verschrikkelijke oordeel van de pestilentie bekendmaken. En wat is die weg? Nee, het geheim van die weg ligt niet in David, maar dat geheim ligt in het altaar. Het altaar dat straks verrijzen zal op de dorsvloer van Arauna en dat heen wijst naar de lijdende en stervende Heer Jezus Christus en naar het bloed van het Lam Gods. Over dat altaar willen we met de hulp van de Heere nadenken. En we schrijven bij onze tekstwoorden van deze middag: het altaar op de dorsvloer van Arauna. Het altaar op de dorsvloer van Arauna. Drie gedachten. Allereerst Gods opdracht bij die dorsvloer. Dat is vers 18 en vers 19. In de tweede plaats Arauna's of Ornans gezin op de dorsvloer. Dat is vers 20. En tenslotte Davids koop van de dorsvloer. Dat is vers 21 tot en met 25. Een altaar op de dorsvloer van Arauna. Drie gedachten. Allereerst Gods opdracht. In de tweede plaats Arauna's gezin of Ornans gezin. Arauna en Ornan zijn twee namen voor dezelfde persoon. En tenslotte Davids koop. Als we onze tekst van vanmiddag, gemeente, lezen, dan doen we dat opnieuw in het licht van de huidige tijdsomstandigheden. En we hebben zoiets gehoord van het gebed van David en dat de Heere dat gebed ook gaat verhoren. En hoe doet de Heere dat? Vers 18 zegt: toen zeide de engel des Heeren tot Gad dat hij David zeggen zou dat David zou opgaan om de Heere een altaar op te richten op de dorsvloer van Ornan de Jebuziet. We moeten even goed luisteren naar wat er precies in die tekst staat. Want de Heere geeft opdracht aan de engel des Heeren. En met die engel des Heeren wordt wellicht bedoeld dezelfde engel als die met dat uitgetrokken zwaard gereed stond om Jeruzalem te slaan. Want die engel, de engel van het verderf, wordt eerder in dit hoofdstuk ook al als de engel des Heeren aangeduid. De Heere geeft opdracht aan de engel des Heeren. En de engel des Heeren geeft weer een opdracht aan Gad, een van de profeten, de hofprediker van David. En Gad brengt de boodschap weer over aan David. Dat is allereerst al iets om bij stil te staan. Wat doet de Heere moeite om zijn woord bekend te maken aan mensenkinderen? Wat doet de Heere een moeite om zijn woord bekend te maken aan zondaren die dat woord helemaal niet verdienen? De Heere gebruikt daar zijn engelen voor. En de Heere gebruikt daar zijn dienaren, zijn knechten voor. En die dienaren, die knechten worden juist gebruikt omdat zij, als het goed is, vanuit de ervaring, vanuit de bevinding kunnen spreken over wat het betekent dat God woorden van zaligheid zendt naar zondige mensen. Daar kunnen engelen niet vanuit de bevinding. De engelen kunnen een zuivere boodschap overbrengen, maar de engelen kunnen zich niet verwonderen over het feit dat zij zalig zijn geworden als gevallen Adamskinderen. Want de engelen die de Heere in zijn dienst heeft, zijn niet gevallen. Maar de Heere wil gevallen Adamskinderen ook nog gebruiken. De Heere sprak tot de engel en de engel spreekt weer tot Gad, een van de profeten. En dan komt Gad met het woord van de Heere tot David. We trekken de lijn meteen maar even door, gemeente. Wat heeft de Heere niet alle moeite gedaan? Ook in de achterliggende tijd. De tijd van de coronacrisis en de tijd van de laatste weken dat we niet meer naar de kerk konden komen, althans voor een heel groot gedeelte. Maar wat heeft de Heere niet de moeite gedaan? En wat heeft de Heere niet de mogelijkheden gegeven om nog in zijn huis samen te komen? Om nog thuis te luisteren naar zijn woord? Zodat vanuit de kerkgebouwen de prediking nog mag klinken. Wat legt de Heere een moeite ten koste aan zondaarsharten? En wat is dan de opdracht die de Heere geeft? We lezen maar verder. Dat David zou opgaan om voor de Heere een altaar op te richten op de dorsvloer van Ornan de Jebuziet. Dan krijgt David, die ergens op een van de heuvels van Jeruzalem gestaan heeft, de opdracht om naar een nog hoger gelegen heuvel te gaan. En op die hoger gelegen heuvel lag de dorsvloer van Ornan. Straks hopen we daar nog meer van te horen. En op die dorsvloer moet David een altaar bouwen. Kijk, en als de Heere die boodschap aan David brengt, dan ligt daar iets van hoop in. Dan ligt daarin opgesloten, de Heere gaat zelf een middel aanwijzen waardoor er verzoening kan komen voor de zware schuld die er rust op David en op het volk. De Heere gaat zelf een weg van ontkoming aanwijzen aan dat verschrikkelijke oordeel dat voltrokken wordt over Israël. De Heere spreekt namelijk over een altaar. En op een altaar, dat wist iedere Israëliet, dat wist David ook, daar werden de offers gebracht. Daar vloeide het bloed van de verzoening. En in de weg van het altaar en van het offer en van het bloed kon het waar worden wat de 85ste psalm zingt. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust, de hitte van uw gramschap is geblust. Nu gaat de Heere die weg aan David aanwijzen. David, ga nog een stuk hoger op een van de heuvels en bouw daar een altaar. En straks zal dat altaar daar staan. En straks zullen er kinderen op dat altaar en bij dat altaar offerdieren moeten sterven. En dan laat de Heer het zien aan David en aan heel het volk van Israël, hoe ernstig hij de zonde van de volkstelling genomen heeft, zonder bloedstorting, geen vergeving. Dan laat de Heer weer zien wat hij al zo vaak gezien getoond heeft aan Israël onder het oude verbond. En wat ook al zo vaak in de prediking vanaf deze plaats aan de orde is geweest, dat de Heer maar om één reden genadig kan zijn, en dat is als hij ziet op dat grote lam van God dat voorafgebeeld en voorafgeschaduwd wordt in die offers die straks door David op de dorsvloer gebracht worden. De Heere wijst het altaar aan. Ja, en dan ligt daar inderdaad hoop in, en dan ligt daar ook iets van evangelie in. Niet alleen een aanklagende boodschap, dat ook. Een beschuldigende boodschap, dat ook. Maar er ligt ook in, de Heere geeft een middel. In plaats van de schuldige zondaar, het offerdier zal sterven. En het middel van het offerdier wijst heen naar de middelaar. Kijk, dat evangelie, dat moet nou vanuit de hemel door een engel aan de profeet Gad bekendgemaakt worden. En door de profeet Gad weer aan David. De Heere wijst die enige weg van ontkoming aan. En dan het wonder, gemeente. Dan het grote wonder wat we lezen in het 19e vers. Zo ging dan David op naar het woord van God dat hij in de naam des Heren gesproken had. Dat is een wonder. Dat David doet wat de Heere hier zegt. Of is dat geen wonder? Misschien dat er wel een jongen of een meisje meeluisterend zegt: ja, dominee, ik had het wel geweten als ik David was. Die vreselijke pestziekte, zo dicht bij Jeruzalem gekomen. Die engel met dat uitgetrokken zwaard, klaar om verder te gaan met het voltrekken van dat verschrikkelijke oordeel dat al 70.000 doden in Israël had gemaakt. Natuurlijk ga je dan die weg die David gaat. Als de Heere dan een altaar aanwijst en een weg van ontkoming aanwijst, dan maak je die gang naar de... Is dat zo? Is dat zo? Natuurlijk. Als er een besmettelijke ziekte, die in sommige gevallen heel ernstig is, over deze wereld gaat. Als de Heere in de omstandigheden van onze tijd zegt dat ons leven heel kwetsbaar is en dat niemand van ons van tevoren de garantie heeft dat hij het er levend van afbrengt. Als de Heere ons onze broosheid leert door een wenk van zijn overmogen. En als de Heere ons, jullie en mij, als sterfelijke en broze en vergankelijke mensen in onze tijd de enige weg van ontkoming aanwijst. En dan bedoel ik niet ontkoming aan de lichamelijke ziekte. Maar dan bedoel ik ontkoming aan het oordeel van God over ons verzondigde leven. Maar als de Heere die ene weg aanwijst, is dan natuurlijk dat een mens die weggaat, dan moeten we ons eigen hart en ons eigen leven er maar een ogenblik naast leggen. Zijn wij dan bij het altaar terechtgekomen? Zijn wij als arme zondaren en als smekelingen terechtgekomen op die plaats waar we het werk van de Heer Jezus Christus, zijn lijden en zijn sterven, onmisbaar nodig kregen voor onze schuld? En waar we met Jacob voor de Heere leerden zeggen: Heere, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Is dat het wat deze omstandigheden hebben uitgewerkt? Of moeten we vanmiddag beschaamd ons hoofd buigen? En moet een jongere of een oudere het zeggen: Heere, daar heeft het me niet gebracht. En is dat eigenlijk niet dwaas? Is het niet dwaas dat als de Heere ons aan de ene kant in de actuele gebeurtenissen duidelijk maakt hoe kwetsbaar en hoe broos een mensenleven, ook ons leven is, en als hij aan de andere kant die enige schuilplaats voor tijd en eeuwigheid aanwijst in zijn eigen lieve zoon, dat ons niet gaande maakt? Ik las zo vanmiddag heel kort voor dat ik naar de kerk ging nog iets in een van de preken van Kolbrugge. En Kolbrugge heeft een prachtige preek gehouden over ditzelfde hoofdstuk. De engel des verderfs boven de dorsvloer van Arauna. En dan zegt Kolbrugge het. En dan wijst hij erop: wat is het nodig dat de Heilige Geest krachtig werkt in harten van jongeren en van ouderen, want anders dan komt een mens niet bij het altaar. En dat zeg ik vanmiddag niet om mensen te verontschuldigen en om het tegen jongeren of ouderen te zeggen: kijk, dat is niet zo erg dat je daar niet gekomen bent, want daar komt een mens nu eenmaal niet van zichzelf. Dat moet schuld worden en dat moet ons aanklagen. Dat is bovendien ook iets van onze grote dwaasheid en blindheid. maar waar de 19e eeuwse prediker Kobrugge wel op wijst, is: wat is er nodig voor mensen die daar vanuit zichzelf helemaal niet komen? En misschien dat uw leven of jouw leven daar wel getuigenis van aflegt, omdat je zelf nog nooit echt op de knieën gekomen bent en dat werk van Christus nog nooit echt nodig kreeg voor je schuld. Wat is er nodig? Het werk van de Heilige Geest, die harten verbreekt zoals Davids hart verbroken werd. Die harten overtuigt en overbuigt zoals Davids hart overgebogen werd en hij het eens werd met God. En daarom, als u niet kwam op de plaats waar David komt, als dat altaar nog geen waarde heeft gekregen voor u, o, val dan de Heere toch te voet en vraag hem om dat krachtige werk van de Heilige Geest in uw leven en in het leven van degene die u lief zijn, opdat we daar terecht mogen komen. David ging dan op naar het woord van God. En dan staat er nog zo heel nadrukkelijk achter in vers 19, dat hij in de naam des Heren gesproken had. Ja, gemeente, met alles wat er tot nog toe gezegd is in onze eerste gedachte, die iets uitgebreider zal zijn dan de andere gedachte. Maar komt het woord van de Heere met het gezag van Gods woord in de naam des Heren, zoals het hier staat, ook tot u en tot mij, dat we zouden opgaan om voor de Heere een altaar op te richten. Waar is het altaar in uw leven? Waar is het altaar in jouw jonge leven? Onze tweede gedachte. Ornans gezin op de dorsvloer. En in gedachten gaan we daarvoor naar die dorsvloer toe. Wat was dat precies? Misschien dat u het zich nog herinnert, zo van de achterliggende winter, toen we nadachten over de geschiedenissen van Rut. Wat dorsen eigenlijk is. Als datgene wat op het land gegroeid is, de korenhalmen gemaaid zijn, dan worden die korenhalmen op een harde ondergrond gelegd. Want dan moeten de graankorreltjes uit de aren geslagen worden. En als dat een kleine hoeveelheid aren betreft, zoals in het geval van Rut, een betrekkelijk kleine hoeveelheid, dan gebruikte men daarvoor een stok, een dorsvlegel. En dan sloeg men met die stok op de halmen en op de aren, zodat de korreltjes eruit sprongen. Maar als er nu een hele overvloedige oogst was en boeren met veel land, die konden dat natuurlijk meemaken, dan maakten ze gebruik van de dorsvloer. En de dorsvloer, dat was een stuk land, een plat getreden stuk land, soms ook een uitgehakt plateau op een rotsbodem. En daar werden dan alle korenhalmen opgestapeld. En daar ging men dan overheen met runderen. En die runderen die trokken weer dorsleden achter zich aan, gemaakt van hout. En onderaan die houten sleden zaten scherpe punten. En doordat er kracht werd uitgeoefend op het koren dat daar lag op zo'n dorsvloer, ja, werden de korrels uit de halmen gedrukt. Dat is dorsen. En dat is Ornan, over wie het dan vervolgens in onze tekst gaat, aan het doen, samen met, hoe staat het er in vers 20, met vier zonen die bij hem waren. Laten we het ons maar proberen voor te stellen, gemeente. Zo op een van de heuvels van Jeruzalem, zo'n dorsvloer, het zal ongeveer juni, juli geweest zijn, de tijd dat er gedorst werd, tarwe gedorst werd. En Ornan, een landbouwer, een akkerbouwer, heeft de oogst gebracht op zijn dorsvloer en hij heeft zijn vier zonen meegenomen en ze zijn daar met zijn vijven, misschien ook nog wel met dienaren, aan het werk. Ze zijn daar aan dorsen. En ze gebruiken daarvoor die runderen die een dorslede trekken. En ze staan zelf op zo'n slede of op zo'n dorswagen. En die dorswagen gaat over het koren heen. 5 mannen, een vader met 4 zoons aan het werk in tijden van besmettelijke ziekte. Want het werk moet natuurlijk ook doorgaan. Net zoals er onder ons heel veel mensen zijn die hun werk toch gewoon onder deze omstandigheden kunnen en moeten voortzetten. En het is wel gevaarlijk. Het is zo gevaarlijk dat we aan het einde van het hoofdstuk lezen dat David niet naar Gibeon durfde te gaan vanwege de besmettelijke ziekte die nog maar een aantal uren door het land ging, maar de berichten hadden de stad Jeruzalem bereikt. Maar misschien dat Ornan het wel heeft gedacht bij zichzelf, ik ben veiliger voor een besmettelijke ziekte zo buiten de stad op de dorsvloer dan binnen de muren van de stad zo heel dicht op de andere mensen. En ze zijn daar zo aan het werk, begrijpelijk. En misschien dat ze ook nog wel iets tegen elkaar hebben gezegd. Het is toch wat, zou het waar zijn, die geruchten die we gehoord hebben, dat er in de steden in Israël hier en daar veel mensen gestorven zijn. En we horen het van alle kanten, dus het moeten er misschien wel duizenden of zelfs tienduizenden zijn. En dan, terwijl ze zo aan het werk zijn, lezen we vers 20. Toen Ornan zich wendde, zo zag hij de engel. Dan ziet Ornan het. Dan ziet Ornan wat er echt aan de hand is. Die engel hebben velen in Israël misschien helemaal niet gezien. Die hebben alleen maar gemerkt dat er een besmettelijke ziekte, een ernstige ziekte door het land ging. Maar Ornan krijgt die engel te zien, met dat zwaard in zijn hand. Ornan krijgt er iets van te zien dat God bezig is om zijn oordeel over Israël te voltrekken en dat dat oordeel voor de deur staat. Toen Ornan zich wendde, zo zag hij de engel. En niet alleen Ornan ziet dat. Maar de tekst lijkt er heel duidelijk op te wijzen dat zijn 4 zonen die bij hem waren, die engel ook gezien hebben. Want er staat, zijn 4 zonen die bij hem waren, verstaken zich. Dat wil zeggen, ze verborgen zich, ze verstopten zich. Een geweldige vrees maakt zich van die 4 jongens meester. En ze duiken weg. Misschien wel achter een schuur of bij een schuur of ergens achter een struik. Dat ze die engel maar niet hoeven zien. Dat is ook opmerkelijk, gemeente. En daar moeten we ook even over nadenken. Als we zo de tekst proberen wat uit te diepen en te overdenken. Hoe zou het nu komen dat Ornan blijft staan en dat die 4 zonen zich verbergen, verstoppen. Het staat er niet. Maar ik dacht zo bij mezelf, zou het misschien iets te maken kunnen hebben met het feit dat, en laat dat iets zijn wat onze jonge mensen en onze kinderen proberen heel goed te onthouden. Zou het iets te maken kunnen hebben met het feit dat jonge mensen vaak nog veel meer bevattelijk zijn voor de indrukken die God geeft. En als die engel daar staat met dat uitgetrokken zwaard, ontzaggelijk gezicht, God komt met zijn oordeel, dan maakt dat een indruk ongetwijfeld op alle 5. Maar Ornan blijft staan en we lezen van die 4 zoons, bevend verstoppen ze zich. Gods oordeel maakt indruk op hen. Zoveel indruk dat ze zich verbergen, dat ze zich verstoppen. Kijk, en dan zou ik deze lijn willen trekken, als er nou in je leven, ook in je jonge leven, indrukken zijn. En we hebben dat wel eens vaker tegen elkaar gezegd. die kunnen juist wanneer je jong bent soms heel krachtig zijn. Indrukken van de dood. Als je voor de eerste keer staat bij iemand die overleden is. Indrukken van de eeuwigheid. Als je je probeert voor te stellen en in de prediking er iets van gezegd wordt wat dat inhoudt. Indrukken van de broosheid van ons bestaan als er misschien in jouw leefomgeving wel een jongere stierf of een ernstig ongeluk kreeg. Indrukken van de roepstemmen van God. Indrukken, dat kan ook, van de goedheid van God. Als je er een besef van mag krijgen hoe de Heere nog langmoedig en groot is in zijn geduld over ons leven. Een indruk van het diepe lijden en sterven van de Heer Jezus onder de prediking in de lijdenstijd. Wat kunnen er niet een indrukken zijn? Laat ik dat nog eens vragen zo aan de jonge mensen. Heb je die indrukken ooit wel eens gehad? Herken je het? Als die indrukken er nu zijn, wat moeten we dan doen met die indrukken? Wel, het ene is, we moeten er onze zaligheid niet op gronden. Want indrukken kunnen ook zo snel weer vervagen en misschien dat ook dat wel iets is dat herkend wordt. Het maakte indruk, bleef je een poosje bij en het ging weer zo makkelijk over. Indruk, overtuiging, denk aan dat woord wat de Engelse schrijvers nog wel eens bezigen, conviction is no conversion. Een overtuiging, een indruk is geen bekering. Maar tegelijkertijd, werp het ook niet weg. Gooi het niet weg, werk er niet overheen. Maar vraag of de Heere die indrukken wil heiligen aan je hart en of Hij je ermee op de juiste plaats, op de knieën wil brengen. Want als wij over de overtuigingen en over de indrukken heen gaan werken, ook in deze tijd, deze ernstige tijd, en we lachen die indrukken weg en we gaan over tot de orde van de dag, dan worden de indrukken in ons geweten steeds zwakker. En dan gaan ze steeds minder zeggen. En als de Heer het niet verhoedt, gebeurt er dan precies hetzelfde als wat er staat over het volk van Israël in de tijd van koning Manasse. De Heer sprak wel tot Manasse en tot het volk. Maar ze werkten er niet meer op. En kijk of dat zo is geweest bij Ornan. Zou kunnen. Dat hij al een aantal indrukken had gehad in zijn leven, maar dat hij er overheen gewerkt en overheen geleefd had. En dan komt er een laag eelt op je geweten. En dan komt er een laag eelt op je ziel. En dan voel je het niet meer. En dan kun je blijven staan als er zo'n engel staat met dat uitgetrokken zwaard, terwijl er anderen om je heen zich verbergen, bevend. Vraag toch of je ermee op de goede plaats mag komen, of de Heere de indrukken, ook de indruk van onzekerheid van het leven en kwetsbaarheid, wil gebruiken om je aan zijn voeten te brengen. Kijk, en daar kwamen die zonen van Ornan niet. Want dat is het aangrijpende wat we ook moeten zeggen bij onze tekstwoorden. Ze verstaken zich. En aan de ene kant had dat iets te maken met de indruk en met de vrees die er in hun hart was. En toch, ze verborgen zich met dat alles juist ook voor degene die geboden heeft aan David dat er een altaar zou worden opgericht op de dorsvloer van Arauna. Zo hebben we nagedacht, gemeente, allereerst over Gods opdracht. In de tweede plaats over Arauna's of Ornans gezin. En voordat we onze laatste gedachte overdenken, Davids koop, willen we eerst met elkaar gaan zingen. Ja, is er niet alle reden om dat te doen wat Psalm 96 ons voorhoudt. Aanbid hem, nederig al uw leven. Hem die in het heiligdom verheven een goddelijk licht van zich verspreidt. Leer aarde voor zijn majesteit. Leer voor zijn aangezicht beven. Psalm 96, vers 6. Ornan heeft de engel gezien met het uitgetrokken zwaard. En zijn zoons hebben die engel gezien. Maar Ornan krijgt nog iets te zien. Vers 21. En David kwam tot Ornan. En Ornan zag toe en zag David. Daar ziet hij de koning van Jeruzalem komen met zijn oudsten. En ze zijn bekleed in zakken zoals er eerder in het hoofdstuk staat. Rouwgewaden. En als Ornan de koning zo naar zich toe ziet komen, dan staat er, zo ging hij uit de dorsvloer, hij gaat David tegemoet. En hij buigt zich neer voor David met het aangezicht ter aarde. Ornan bewijst zijn koning eer. Ornan kent zijn plaats tegenover de overheid. Laat ik ook die lijn heel praktisch even mogen trekken, gemeente, in het licht van onze tijd. Laten wij juist ook, als mensen die behoren tot de christelijke gemeente, gehoorzaam mogen zijn ten opzichte van de maatregelen die de overheid treft. Als het gaat, heel praktisch, om allerlei maatregelen met het oog op de volksgezondheid. Laat het zo zijn dat wij daarin onze overheid ook respecteren. Al is het ook zo dat het wat mij betreft van de kant van de kerken zeker zo mag zijn dat we, wanneer straks misschien weer allerlei gelegenheden opengaan, we ook mogen vragen of het verantwoord is, maar met aandrang mogen vragen of het weer mogelijk is om met inachtneming van alle maatregelen weer kerkdiensten te beleggen. al zal dat wellicht op een heel andere manier zijn dan dat we het nu doen en dat we het in het verleden gewend waren. Maar wij hebben ook de overheid onze verschuldigde eerbied te bewijzen. Dat kan ook wel eens moeilijk zijn, ook voor de jonge mensen. Die hebben ook te maken met allerlei beperkingen. En misschien, jonge vrienden, dat je ook wel eens denkt, maar het zal mij niet zo treffen, want jonge mensen worden er doorgaans niet zo ernstig ziek van en die merken er soms helemaal niets van. En waarom nu al die dingen? En toch is het belangrijk om daarin ook gehoorzaam te zijn. Gehoorzaam met het oog op het welzijn van de onderdanen. Gehoorzaam ook met het oog op het welzijn van de kwetsbare mensen uit onze samenleving. Ornan buigt zich voor David met zijn gezicht naar de aarde. Ja, en dan maakt David direct duidelijk in vers 22 waar het hem om te doen is. En David zeide tot Ornan, geef mij de plaats van de dorsvloer, dat ik op dezelfde voor de Heere een altaar bouw. Geef ze mij voor het volle geld, opdat deze plaag opgehouden worden van over het volk. We moeten weten dat Ornan of Arauna in de Bijbel uitdrukkelijk genoemd wordt de Jebuziet. En de Jebuzieten, dat was een van de volkeren die er leefden in het land Kanaan, voordat de Israëlieten dat land in bezit namen. En er zijn ook Jebuzieten blijven wonen. En zij woonden voorheen in Jeruzalem. Jeruzalem droeg vroeger de naam Jebus. En het was pas ten tijde van David dat de stad Jebus of Jeruzalem veroverd is op de Jebuzieten en dat David die stad tot zijn hoofdstad gemaakt heeft. Ornan, de man over wie het hier gaat, is dus een man van heidense afkomst. En we weten het niet zeker, maar het zou kunnen dat hij nog steeds heiden was. En als heiden in Jeruzalem woonde, al zal hij wellicht zo voor de vorm ook wel wat sympathie hebben betuigd met betrekking tot de godsdienst die David aanhing. Maar nu gaat David het in alle openheid en alle eerlijkheid tegen Ornan zeggen. Ornan, ik wil uw dorsvloer kopen. Ik wil er het volle geld voor geven. En ik heb daar deze bedoeling mee dat ik daar een altaar moet bouwen. Plaats van de verzoening. Want alleen in de weg van het altaar en van het offer op het altaar zal de plaag van die pest die door Israël gaat kunnen worden afgewend. David geeft in enkele woorden weer waar het hem om te doen is. En dan is David daar een toonbeeld van nederigheid. Niet alleen in zijn uiterlijke verschijning, hij was gekleed in een zak, in een rouwgewaad. Maar ook in het feit dat hij niet als de koning van Israël beslag legt op de dorsvloer van Arauna. Dat had hij kunnen doen. En hij had kunnen zeggen, het gaat hier om het heil van heel het volk en om de volksgezondheid. En ik leg er beslag op. Maar David beseft, deze plaag is er ook vanwege mijn zonde. En dan zegt David, ik wil het volle geld geven voor die dorsvloer. Komen bij vers 23, want dan gaat Ornan antwoord geven. En hij zegt, vers 23, neem ze maar heen. En mijn heer de koning, doe wat goed is in zijn ogen. Zie, ik geef deze runderen tot brandoffers en deze sleden tot hout en de tarwe tot spijsoffer. Ik geef het alles. Als we dat zo lezen, gemeente, dan krijgen we de indruk dat Ornan het helemaal eens is met David. Dat hij, waar David om vraagt, zomaar wil geven. En toch moeten we dat in dit geval anders opvatten. Dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar het is vanuit de Bijbel zelf en vanuit buitenbijbelse bronnen bekend dat men in het Oude Oosten een heel bijzondere manier van handelen had. Een manier van handelen die u ook terugvindt in Genesis 23 als Abraham een grafspelonk wil kopen voor zijn vrouw. En hoe gaat dat dan? Dan zegt degene die een bepaald stuk land wil kopen allereerst dat hij dat stuk land wil kopen. Dat doet David hier ook. Maar als de andere partij dan wel wil verkopen, dan is het eerste wat zo'n ander zegt, ik geef het u gratis. Maar dat is eigenlijk niet meer dan een beleefdheidsaanspraak. Daarmee zegt iemand eigenlijk niet meer, althans daarmee bedoelt zo iemand niet meer dan te zeggen, ik wil het wel verkopen voor een goede prijs. Maar men zegt dan, ik geef het u gratis. Dat doet Ornan hier ook. Hij zegt, ik geef het u. U mag die dorsvloer hebben en niet alleen die dorsvloer, maar als u er een altaar op wil bouwen, dan wil ik de runderen die mijn dorsleden trokken wel afstaan als offerdieren. En die dorsleden die gemaakt waren van hout, die mag u wel gebruiken als brandhout. En het tarwe dat gedorst werd, dat mag u hebben als een spijsoffer. Lijkt alsof Ornan alles zomaar wil geven, maar het is tegen de achtergrond van die tijd een manier om duidelijk te maken, ik wil het verkopen voor een goede prijs. En als Ornan dat heeft gezegd, dan lezen we in vers 24, en de koning David zei tot Ornan, en ja, dan is David met eerbied gesproken snel klaar met onderhandelen. Want dan zegt David, nee, maar ik zal het zekerlijk kopen voor het volle geld. Want ik zal voor de Heere niet nemen wat van u is, dat ik een brandoffer om niet offeren. David zegt, ik wil er de volle prijs voor betalen, Ornan. Want als ik dat niet zou doen, ja, dan zou ik eigenlijk een offer brengen om niet. En ik wil het ook in deze dingen duidelijk maken, dat ik de dingen ernstig neem. Dat ik de opdracht van de Heere ernstig neem. Dat ik het ook ernstig neem dat ik toen ik het volk telde, denkt u nog even terug aan een van de eerdere preken, dat ik toen het geld der verzoening niet betaald heb. Ik zal u nu het volle geld geven. En dan het laatste vers van de tekst van deze middag. En David gaf aan Ornan voor die plaats 600 gouden sikkelen van gewicht. Het is altijd moeilijk om dat om te rekenen naar hedendaagse bedragen, maar laten we er maar dit van zeggen, dat dat een royale, enorme som geld was, waarmee Ornan in één klap een rijk man was. Ornan behoort, als ik het zo zeggen mag, tot die mensen die in tijden van een crisis en van een besmettelijke ziekte door de omstandigheden steenrijk worden in een moment tijd. En toch, kijk, en die vraag komt ook nog naar ons toe. En toch, waar ligt nu de echte rijkdom? Ligt die bij Ornan, die straks met zijn vier zonen naar huis gaat en die het financieel niet eens meer nodig heeft om te gaan werken op zijn dorsvloer? Is dat de rijkdom? Of ligt die rijkdom toch ergens anders? Ligt die rijkdom bij die man die daar als een boeteling in een rouwgewaad staat bij een altaar en die zijn handen uitbreidt naar de hemel en die het beleden heeft, Heer, ik heb gezondigd, en die de offers brengt en van wie we lezen in vers 26. Toen bouwde David aldaar voor de Heere een altaar en hij offerde brandoffers en dankoffers. En als hij de Heere aanriep, Zo antwoordde hij hem door vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. En de Heere zei tot de engel dat hij zijn zwaard weder in zijn schede steken zou. Ligt daar niet de echte rijkdom? Het is heel veel jaren geleden dat een van de oud-predikanten van deze gemeente een preek hield over goud of God. God of goud. En de ouderen, ze herinneren het zich misschien nog wel, maar dat is precies de keuze die hier eigenlijk vanuit de tekst tot ons komt. Van Ornan lezen we verder niets meer. En het is te vrezen dat hij genoeg had aan zijn goud. Maar David stond zijn goud af en hield God over. Daar ligt de ware rijkdom in. En de vraag komt deze middag tot ons vanuit de tekst. Waar ligt de rijkdom van ons leven? Want we zijn misschien bezig ook in deze tijd van coronacrisis om toch te werken aan onze toekomst, en dat mag. En we zijn misschien druk bezig om werk te vinden, en dat mag. En het kan juist ook moeilijk zijn in tijden van crisis, als je niet weet hoe je werk zult vinden. Alles maar aan de Heere bekendmaken. En toch, waar ligt onze schat? Bij God of bij het goud? Bij het goud dat Ornan in handen kreeg? Of bij die God die om Christus wil en vanwege het bloed van het altaar zelfs de God van David wilde blijven, ook al had hij gezondigd? Hebben we de rijkdom in hem gevonden? Want kijk, wie deze God kent, wie deze God door genade tot zijn deel mag hebben, mag ook instemmen met die 48e psalm. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. En ter dood toe en over het graf heen zal hij ons geleiden. En dat kan je van het goud nou net niet zeggen. Dat kun je van alle schatten van deze wereld, hoezeer wij het ook nodig hebben om bestaansmiddelen te vinden, laat dat duidelijk zijn. Maar dat kun je van alle aardse dingen toch niet zeggen. Die kunnen je uiteindelijk bij de dood alleen maar uit handen vallen. Maar wie God tot zijn deel mag hebben, wie de rijkdom mocht kennen van dat leven bij het altaar, en is dat geen rijk leven? Zou David niet zich verwonderd hebben toen hij daar stond bij het altaar? En toen die, want zo bracht men een offer in die tijd, toen die zijn schuldige handen, waarmee hij de opdracht had gegeven om het volk te tellen, en waarmee hij in gedachten als een man in zijn hoogmoed en zijn dwaasheid geteld had, maar toen hij die schuldige handen legde op het offerdier, en toen hij zijn schuld nog eens voor de Heere beleed, maar toen hij ook zag dat dat dier op het altaar stierf in zijn plaats, en toen hij door het geloof mocht zien op de komende Christus, zou David zich toen niet ontzaggelijk rijk in God hebben geweten, toen de Heer hem bij dat wonder bracht: gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. Alle aardse schatten nog een keer, ze vallen ons een keer uit handen, maar deze schat blijft tot in der eeuwigheid. En daarom hoop ik, kinderen, dat jullie geestelijke schatzoekers mogen worden. Daarom hoop ik, jonge mensen, dat je die schat verborgen in de akker mag zoeken. Die parel van grote waarde. Die parel van eeuwigheidswaarde. De rijkdom in God als een arme zondaar te mogen vinden in de Heer Jezus Christus. Want in Hem is de echte rijkdom te vinden. En alleen bij Hem is de toekomst in een wegstervende wereld. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou U uw woord nog willen zegenen en willen napreken in onze harten. U hebt het ons zo tegen het einde van de prediking nog voorgehouden. Goud of God. En de tekst zegt het niet. Hoe het precies gegaan is met Arauna of met Ornan en met zijn zoons. Nadat deze dingen hadden plaatsgevonden. Of ze bij dat altaar zijn gebleven. En of ze zaligheid hebben mogen zien in die ene weg van ontkoming. Of dat ze met handen vol goud en ten diepste toch met lege handen naar huis gegaan zijn. En U weet, Heere, hoe we aan het einde van deze dienst overblijven. Misschien wel met handen vol aardse schatten. En toch met lege handen. Als dat zo is, dan bidden we. Maakt U ons arm in onszelf. Laat ons onze armoede en onze schuld maar zien. Opdat we de rijkdom in Uw Zoon, de Heer Jezus, nodig krijgen. En als U ons die genade gaf, en dat kan als we naar tijdelijke omstandigheden arm zijn, en het kan ook als we door U gezegend zijn met veel goederen en bezittingen. Maar Heere, leer ons dan ons te verwonderen over wat U gaf. En altijd weer zult U dan uw kinderen die armoede laten inleven opnieuw. Om weer als een arme uit te gaan. Met lege vaten tot een allesvervullend God. Heere, wil U dat geven. En wilt U de rijken geven, ook in het midden van onze gemeente. Dat ze milddadig mogen geven aan de armen. En aan de dienst van uw naam. Heere, zo bidden wij om een zegen die wij niet verdienen. Geef dat we aanstaande woensdagavond weer met elkaar verbonden mogen worden als de laatste verse van dit hoofdstuk nog om een behandeling vragen. Vergeef u het zondige. Zegen ons op deze zondagavond. Gedenk ons ook donderdag als de begrafenis van broeder Noordzee plaatsvindt. Heere, zou u willen schenken wat nodig is aan de familie, maar ook bij het spreken van uw woord en ook onder deze omstandigheden. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 121 en daarvan het vierde vers is onze slotzang. 121 vers 4. De Heere zal u steeds gadeslaan, opdat Hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. 121 vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.